Radio 1. Sportzatour.
Het land geniet na van de mooie overwinning van de Rode Duivels gisteren tegen Brazilië. 1-2 werd het in de Kazan Arena in Rusland. Aandachtige toeschouwer daarbij was zoals steeds Peter van den Bemt. En die is nog altijd in Rusland uiteraard. Peter, misschien de eerste vraag voor jou. Heb jij een aantal uur kunnen slapen na die wedstrijd? Want het was wel wat, hè?
Ik zou zeggen dat dat niet zoveel te maken met de wedstrijd zelf, dan wel met de reis terug nog vannacht en een luchtruim dat afgesloten was. Dus Russische tijd was ik pas om 9 uur in mijn bed eigenlijk.
Oei.
Dus een uurtje of 3.
Ja, en in Kazan was het al om 2 uur 's nachts licht of zo. Dat heb ik ook gemerkt omdat ik daar was. Dat is ook speciaal voor het bioritme, hè?
Maar ik moet zeggen, dat is al de hele tijd eigenlijk zo. Dus dat is het probleem zo'n beetje als je hier vrij laat gaat slapen. Dat het om 3-4 uur eigenlijk al klaar ligt de dag is. Dus dat is niet bevorderlijk voor de nachtrust, zou ik zeggen. Maar goed.
Het is allemaal niet simpel, maar je bent ongetwijfeld helder genoeg voor een goede analyse. Peter, ik ga zelf niet met bepaalde termen beginnen goochelen. Zouden we heel makkelijk kunnen doen, maar ik ga jou het werk laten doen. Omschrijf nu zelf eens wat er gisteren gebeurd is.
Ja, het is gewoon de allerstrafste prestatie die een Belgisch voetbalelftal ooit heeft geleverd. Zo eenvoudig is het.
Op nummer 1.
Parallellen zijn te trekken natuurlijk. Ja, dat vind ik wel. De parallellen zijn natuurlijk te trekken met het WK van 86. Waar België tot in de halve finale is gegaan en eruit is gegaan tegen Argentinië. Met het EK 80, laten we dat ook niet vergeten. Want dat was heel erg moeilijk 1-0 te geraken. En België toch maar de finale gespeeld. Ten koste van een paar sterke Europese voetballanden. Maar als je op wereldvlak Brazilië opzij zet, en niet zomaar een Brazilië met een iets mindere generatie, maar toch Brazilië met een heel erg sterk elftal, en je doet dat in de kwartfinale van een WK, en je doet dat terwijl Brazilië eigenlijk toch door iedereen stilletjes aan gebombardeerd was tot de grote favoriet. Ze waren ook beter en beter geworden in een toernooi. Ja, dan gaat daar nog weinig boven, zou ik zeggen, wat betreft een ploegprestatie tegen Brazilië. Dus het is superieur wat de Belgen hebben gedaan gisteren.
Is dat referentiewedstrijd waar deze nationale ploeg nood aan had, Peter?
Ja, zeker. Dat hebben ze zelf ook gezegd. Dus ze zijn er niet voor teruggedeinsd, met name Kompany en Lukaku en nog een paar andere, Hazard, om te zeggen, kijk, dit is de wedstrijd die gaat bepalen hoe over een aantal jaar naar deze generatie wordt teruggekeken. Ofwel gaan we op dat glazen plafond botsen en gaan we er toch weer uit in de allereerste confrontatie met zo'n topland op de eindfase van een groot toernooi. Ofwel doorbreken we dat plafond en schrijven we geschiedenis, omdat cliché dat toch op zijn plaats is. Helaas, moet ik zeggen, gebruiken we dat toch maar. Het is een cliché, maar het is op zijn plaats. Dus het is inderdaad, het was het moment om het te doen. Het was hun afspraak met de geschiedenis. Het was de referentiewedstrijd waar we al een paar jaar zitten op te wachten. Mm. En kijk, op dat moment eigenlijk je allerbeste prestatie leveren, ook op deze wereldbeker, in de eerste helft dan vooral. Ja, dat is wat absolute toppers doen. Dat is wat topvoetballers doen. Dat is superieur zijn, hun beste niveau halen op het belangrijkste moment. En het was, op dit moment, was het belangrijkste moment nu die wedstrijd van gisteren. Natuurlijk moeten we zeggen, België heeft geschiedenis geschreven, maar ik denk dat België nog meer geschiedenis moet schrijven en dat het een geschiedenis is in 3 bedrijven. Dus dat is de bedoeling natuurlijk. Frankrijk en dan, wie weet, nog de finale van het WK. Maar inderdaad, deze generatie die al langer als gouden wordt omschreven, heeft nu zijn voetafdruk geplaatst in de sportgeschiedenis, mogen we wel zeggen, van België.
Wat vond je zelf het indrukwekkendst gisteren, Peter? Was dat de individuele prestaties van een aantal spelers? Was dat het tactische spel van Roberto Martinez? Of de inzet, het geloof van de spelers?
Wel, je hebt het eigenlijk allemaal opgenoemd. De bondscoach heeft ons goed om de tuin geleid door eigenlijk de hele tijd aan te geven van ja, ik ga niet nu ineens op een andere manier anders gaan voetballen dan we de voorbije 2 jaar hebben gedaan. Dus wij verwachten allemaal dat gewone systeem met de 3 verdedigers of de 3-4-3 of noem het zoals je wil. Dus en zelfs toen we de opstelling kregen, hadden we toch een beetje de neiging dat het die kant zou uitgaan. Oké, misschien met maar 2 spitsen, met Hazard een beetje in de buurt van Lukaku. Maar ja, hij heeft gewoon een tactisch meesterwerk afgeleverd. Gegeven van tactische flexibiliteit. Helemaal in functie van Brazilië, maar zonder daarom eigenlijk defensief te gaan spelen. Integendeel, Brazilië geneutraliseerd, aan het twijfelen gebracht, 1 helft lang. En de uitvoering daarbij was uitstekend. Een paar belangrijke details die daarbij het verschil maakten. Met Lukaku, die uitviel naar rechts enzovoort. De rol van Fellaini, de juiste keuzes gemaakt. Met Chandli, met Fellaini. Fellaini die ook in zijn register geweldig was gisteren. Het beste in bruin naar boven gehaald. Dus dat één, tactisch. Dan individuele prestaties, die ook ja, een 10-op-10 inderdaad rechtvaardigen, die ze in de krant hebben gekregen met Courtois, toch ongelooflijk belangrijk gegroeid in het toernooi en in de wedstrijd met als ultieme redding daar op de bal van Neymar helemaal op het einde. De Bruyne was superieur, heeft een beetje in de schaduw gevoetbald in functie van het elftal voorbije wedstrijden, maar het was vintage De Bruyne gisteren, zoals hij in de eerste helft de tegenaanvallen op gang bracht en natuurlijk zijn doelpunt. Hazard, 10 geslaagde dribbles op 10. Deze keer in de krant, de manier waarop hij helemaal in de extra tijd nog de bal bijhield. Geweldig. Lukaku heeft 2 wedstrijden nu niet gescoord. Maar ik zou zeggen, Romelu, niet treuren. Want 2 keer beslissend geweest met die beweging tegen Japan. En gisteren die 2-0 ingeluid was ook geweldig van Lukaku. Enzovoort, enzovoort. Dus inderdaad, individueel. En ten derde, ook de teamprestatie. Want in de tweede helft, oké, is er toch heel veel van het goede voetbal weggevallen en heeft België afgezien. En hebben ze daar getoond dat inderdaad ook dat, waar we toch ook al een beetje zaten op te wachten, een jaar of 2, dat ze ook dat hebben. Namelijk dat ze kunnen strijden en overleven in heel moeilijke omstandigheden. Dus dat is ook de grote plus die deze generatie dan toch ook uiteindelijk, door de bondscoach neem ik dan aan, door de manier waarop ze zijn gegroeid, hebben bereikt. Dat is van niet onderuit gaan als het even tegen zit, maar blijven strijden. Collectief, wat de spelers hebben gebracht, ook aan loopwerk, zal ik maar zeggen, zonder bal, aan wegcijferen voor bepaalde spelers ook. Ja, dat was geweldig. En wat de prestatie van de Belgen nog veel straffer maakt, is dat ik vind dat Brazilië in de tweede helft gewoon heel erg goed was. Met Douglas Costa, met Firmino die inviel. Neymar was nog de minste van allemaal. Die Renato Augusto, die een sterke invalbeurt had. Dus ik vond Brazilië in de tweede helft echt wel sterk. En oké, als het een beetje tegen zit voor de Belgen, ja, dan maakten de Brazilianen misschien nog 2 of 3. En zitten we vandaag met een ontgoocheling. Maar kijk, dat beetje geluk dat België zeker heeft gehad, hè, dat is ook een feit. Hè. In het begin van de wedstrijd, bal tegen de paal, een gelukkige eerste goal gemaakt, die own goal, penalty niet gefloten, een paar kansen gemist. Ja, dat beetje geluk moet je in zo'n toernooi ook hebben. Alle wereldkampioenen, alle Europese kampioenen hebben onderweg wel een keer op een goed moment een beetje geluk gehad. Dus zonder geraak je zover niet in een toernooi. Dus voilà, dat viel allemaal op deze magische avond in Kazan samen, had ik de indruk.
Ja, ik wil er toch nog even kort op inpikken, want je hebt natuurlijk die helden op het veld, maar ik heb het gevoel, Peter, dat de bondscoach Roberto Martinez door de goede keuzes die hij de voorbije weken al heeft gemaakt, hier ook een beetje aan het uitgroeien is tot een nationale held en dat hij ook bijzonder goed onthaald zal worden.
Ja, wel, ik zat vanmorgen nog een keer te denken aan artikels, meervoud, die ik heb gelezen bij de aanstelling van Roberto Martinez. En niet in de tabloids, want die lees ik niet, maar in de serieuze kranten in Engeland en magazines. En ik citeer dat Roberto Martinez the worst possible answer was to Belgium's problems. Dus om maar aan te geven dat hij naïef was. Hè, dat verwijt heeft hij hier ook wel af en toe een keer gekregen. En dat hij, als wij zochten naar iemand die na Mark Wilmots tactisch dit elftal wat kon bijbrengen, dat eigenlijk een gigantische miscast was. Wel, nu, dat wisten we eigenlijk toch al langer. Dat hoorde u ook vanuit de spelersgroep. Dat er een enorme progressie was gemaakt op het tactisch werk. Dat deze coach aan de slag is gegaan met dit elftal, met het systeem dat hij heeft ingevoerd. Maar wat dat betreft heeft hij dan gisteren, ik zal maar zeggen, een masterclass gegeven. Ik heb dat woord nogal gehoord en ik onderschrijf dat. Dus wat dat betreft, Roberto Martinez was al geliefd. Hij is voornaam, voorkomend. Hij is een uitstekende ambassadeur voor het Belgisch voetbal en voor de Belgische Voetbalbond. Hij heeft zich geëngageerd in het Belgisch voetbal, zich ingeschreven, woont in België, gaat overal naar wedstrijden kijken. Hij heeft de duivels op de juiste manier aangepakt. Heeft hen op het moment dat ze daar nood aan hadden, in de aanloop naar de wereldbeker rust gegeven, fysiek en mentaal. Soms dacht ik ook, is dat wel de goede aanpak? Want grote landen met veel meer ervaring en wereldtitels, zoals Duitsland of andere, die gaan toch op stage, die zijn langer bij elkaar, die hebben niet zoveel vrije tijd. Maar kijk, het is ook daar de juiste aanpak gebleken. De vrouwen en kinderen zijn mogen komen. Ik denk dat die nog eens, dat er nog zo'n familiemoment gepland is nu, een van de komende dagen. Dus wat dat betreft, ook een 10-op-10 voor de aanpak van Roberto Martinez.
Ja. Maar Gilles, bij een andere bondscoach, Didier Deschamps, zal er al een flinke alarmbel gaan loeien, gaan rinkelen zijn, denk ik. Die heeft zijn ogen uitgekeken.
Ja, die zullen ook wel gekeken hebben. La France, de volgende tegenstander. Hebben die gisteren iets gezien, en jij ook, Peter, waar zij misschien wel wat profijt uit kunnen halen? Hebben zij gisteren zwakheden van België gezien?
Maar ik zou zeggen, in de tweede helft heeft België dan toch geweldig geleden, omdat het, wat het in de eerste helft fantastisch deed, nog moeilijk de bal kon bijhouden. Ze hebben te weinig gevoetbald op dat moment en werden er ballen zomaar wat lukraak weggetrapt. Dus ja, het wordt gewoon een heel andere wedstrijd tegen Frankrijk. Ik heb nog maar weinig genoten van Frankrijk. Gisteren zaten we in de perszaal te kijken naar Frankrijk-Uruguay. En het was vechten tegen de slaap. Dat kan ook wel met 4 weken Rusland te maken hebben. Maar toch, het was geen wedstrijd om op het puntje van de stoel te zitten. Ik heb zelf Frankrijk-Denemarken gedaan. Oké, dat was een soort salonremise, waardoor ze er allebei doorgingen. Maar dat was vervelend. Maar Frankrijk is wel ja, dodelijk efficiënt. Heeft natuurlijk ook wel een paar klasbakken. Heeft een geweldig middenveld waar Pogba eindelijk op deze wereldbeker gaandeweg, naarmate het toernooi vordert, de verwachtingen is aan het waarmaken is. En heeft met Mbappé natuurlijk toch ook een van de opvallende figuren op deze wereldbeker. Dus het wordt een heel andere wedstrijd. België had gisteren geweldig veel ruimte in die eerste helft, wat ze dan fantastisch deden. Ik vind het laatste half uur van de eerste helft van België was outstanding in de omschakeling aan de bal. Dus Frankrijk gaat die ruimte natuurlijk niet weggeven. En Mbappé is een speler die overeind blijft, die niet gaat de Schwalbes zoeken of overtredingen uitlokken. En met Giroud, een van de meest ondergewaardeerde spitsen van Europa, vind ik, die nog niet heeft gescoord, maar belangrijk is. Dus wat dat betreft, Deschamps is ook een meester tacticus die lak heeft aan het mooie spel. Want gisteren hebben we ook met dank aan de Brazilianen alweer een fantastische wedstrijd gezien. Maar het zal een heel ander duel worden natuurlijk dan tegen Brazilië. Frankrijk en Deschamps gaan zich instellen op België. En hoe je het ook draait of keert, de wedstrijd van gisteren, daar was België toch een beetje de underdog, Brazilië de grote favoriet. En ik denk, ja, Martijn en de Duivels zullen er alles aan doen om dat een beetje te minimaliseren. Ja. Maar voor de rest van de wereld in elk geval is België dan de favoriet in dat duel tegen Frankrijk. Ik weet niet of dat gerechtvaardigd is, want onderschat die Fransen niet. Ik vind het ook een geweldig elftal en ik heb ze een paar keer aan het werk gezien in de voorbereiding. En ik schoof ze naar voren als een van de schaduwfavorieten op basis van de individuele kwaliteit en het sterke collectief, maar ze hebben mij op dit WK, wat dan betreft de attractiviteit van het spel, wel al een paar keer ontgoocheld. Maar ze staan er wel, ze hebben niet al te veel energie verbruikt en ze hebben toch maar, oké, zonder Cavani, dat vervelende Uruguay opzij gezet. Dus ze zijn super efficiënt en ze zijn ook gegroeid als ploeg. Dus moeilijke wedstrijd opnieuw tegen Frankrijk. Maar ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat heel België ja, nu denkt, ja, Brazilië is nu uitgeschakeld. Nu gaan ze zich toch niet laten uitschakelen tegen Frankrijk. Dat zou toch niet mogen. Maar ja, ik zou zeggen, dat is toch een klein beetje een verkeerde inschatting. Ja. Het is niet omdat je Brazilië hebt weggezet, dat je dan zomaar per definitie ook Frankrijk opzij zet.
Al heeft de Belgische ploeg misschien in de loop van het toernooi wat meer stappen gezet dan die Fransen. Je hebt een wedstrijd tegen Japan gehad waar je een achterstand ophaalt en toch nog wint. Dat hebben we ze niet vaak zien doen. En je hebt nu ook een klepper uitgeschakeld. Dat zijn toch twee mentale reuzenstappen voor de Rode Duivels. De Fransen hebben dat soort wedstrijden niet echt gehad. Misschien met uitzondering van de wedstrijd tegen Argentinië.
Tweede helft tegen Argentinië.
Ja, onderschat het niet. Tegen Argentinië zag het er toch op een bepaald moment beroerd uit. Waar ze ook efficiënt in, ook wat een vervelende eerste helft was overigens, op achterstand. En zijn ze daar toch ook van teruggekomen. En toen ze op achterstand stonden, lieten ze ineens zien hoe geweldig ze ook wel kunnen voetballen natuurlijk. En steken Mbappé boven zichzelf uit. Dus die Fransen hebben ook gewoon meer en meer vertrouwen gekregen. En ze zijn zeer streng aangepakt in de Franse media. Want Roberto Martinez denkt dat typisch Belgisch is. Maar dan moet hij toch ook een keer een buitenlandse krant openslaan. Deschamps, die ook werd aangepakt. Omdat hij ook tactisch wat aan het schuiven en twijfelen was gegaan na die moeilijke openingswedstrijd. Ja. Dus wat dat betreft is het vertrouwen bij de Fransen. Dat hebben ze van nature al een klein beetje, als ik me niet vergis, is dat vertrouwen bij die Fransen zeker ook aanwezig. Die zijn ook gegroeid in het toernooi, wat ik al zei. Pogba bijvoorbeeld, Mbappé, die het toch ook moeilijk had in de eerste paar wedstrijden. Mm. Dus het zijn twee ploegen die, denk ik, met het vertrouwen op Zenit aan die halve finale gaan beginnen. Het is een fantastische strijd, een burenduel, zomaar in de halve finale van een wereld.
Ja, en het kan, laten we daarmee afsluiten. Het is perfect mogelijk, we moeten erin geloven, want het is niet eens zo ver gezocht dat we die finale halen.
Nee, ik moet eerlijk zeggen, voor het toernooi dacht ik toch dat niet mogelijk was. Ja. Hè, dat België de finale zou spelen. Ik zeg het zoals het is. Ik dacht, oké, kwartfinale, maar Brazilië-Duitsland, dat wordt dan weer heel erg moeilijk. En waar blijft die referentiewedstrijd? Maar ja, als je hier nu bent geraakt en je ziet hoe het Belgisch elftal gegroeid is, inderdaad, en hoe ze nu plots, want dat is toch straf eigenlijk, dat lees ik toch bij de spelers, dat ze eigenlijk pas de dag voordien of 2 dagen voordien met dit systeem, de aanpak van Martinez, zijn geconfronteerd, een keer of 2 er hebben opgetraind. Maar hoe ze dat dan hebben uitgevoerd, ja, als je dat ook al kan, ja, dan is er natuurlijk nu op dit moment geen enkele reden meer om nog te twijfelen dat het kan. Ja. Wat niet wil zeggen dat het ook gaat lukken. Maar dat België nu, ik zou zeggen, minstens evenveel kans heeft als wie nog overblijft straks na die twee andere kwartfinales van vanavond. Ja, uiteraard.
Nee. Dankjewel, Peter. Ik wens jou heel veel rust en voetbalgenot de komende dagen daar in Rusland.
En we zijn en blijven in zeer blijde verwachting van wat zich komende dinsdag zou kunnen gaan afspelen. Dankjewel, Peter. Het is filerijden op de E4.